Onze hulp en onze enige verwachting sta in de naam des Heren, Heren, die de hemel en de aarde uit niet heeft voortgebracht, die trouwe houdt en eeuwig leeft en die nooit zal laten varen de werken zijner goddelijke handen. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Zingen wij dan nu Psalm 91 vers 1. Hij die op Gods bescherming wacht, wordt door de hoogste koning beveiligd in de duistere nacht, beschaduwd in Gods woning. Het eerste van 91. Uit Gods heilig woord zal u worden voorgelezen, Openbaringen 12. En we doen belijdenis des geloofs met de 12 artikelen en zingen daarna Psalm 57, het tweede vers. Ik roep tot God, de koning van het heelal, tot God die het werk aan mij voleinden zal, die van omhoog mij redt uit mijn ellenden, en hoe men woedt, mijn vijand brengt ten val. God zal zijn gunst en waarheid nederzenden. Wij noemden u Openbaringen 12, de 12 artikelen, en Psalm 57, vers 2.
En er werd een groot teken gezien in de hemel, namelijk een vrouw bekleed met de zon, en de maan was onder haar voeten, en op haar hoofd een kroon van 12 sterren. En ze was zwanger, en riep barensnood hebbende, en zijnde in de pijn om te baren. En er werd een ander teken gezien in de hemel. En zie, was een grote rode draak, hebbende 7 hoofden en 10 hoornen. En op zijn hoofden 7 koninklijke hoeden. En zijn staart trok de derde deel der sterren des hemels en wierp op die op de aarde. En de draak stond voor de vrouw die baren zou, opdat hij haar kind zou verslinden, wanneer zij het zou baren gebaard hebben. En ze baarde een mannelijke zoon, die al de heidenen zou hoeden met een ijzeren roede. En haar kind werd weggerukt tot God en zijn troon. En de vrouw vluchtte in de woestijn, alwaar zij een plaats had, haar van God bereid, opdat zij haar aldaar zouden voeden 1260 dagen. En er werd een krijg in de hemel. Michael en zijn engelen krijgden tegen de draak. En de draak krijgde ook en zijn engelen. En ze hebben niet vermocht. En hun plaats is niet meer gevonden in de hemel. En de grote draak is geworpen, namelijk de oude slang, welke genaamd wordt duivel en Satanas, die de gehele wereld verleidt. Hij is, zeg ik, geworpen op de aarde en zijn engelen zijn met hem geworpen. En ik hoorde een grote stem zeggende in de hemel: nu is de zaligheid en de kracht en het koninkrijk geworden onze Gods en de macht van zijn Christus, van de verklager onze broederen, die hen verklaagde voor onze God dag en nacht, is nedergeworpen. En ze hebben hem overwonnen door het bloed des lams en door het woord hun getuigenis. En zij hebben hun leven niet lief gehad tot de dood toe. Hierom bedrijf vreugde, gij hemelen en gij die daarin woont. Wee degene die de aarde en de zee bewonen. Want de duivel is tot u gekomen en heeft grote toorn, wetende dat hij een kleine tijd heeft. En toen de draak zag dat hij op de aarde geworpen was, zo heeft hij de vrouw vervolgd die het manneke gebaard had. En aan de vrouw zijn gegeven twee vleugelen eens grote arends, omdat zij zou vliegen in de woestijn, in haar plaats, alwaar zij gevoed wordt een tijd en tijden en een halve tijd, buiten het gezicht van de slang. En de slang wierp uit zijn mond achter de vrouw water als een rivier, omdat hij haar door de rivier zou doen wegvoeren. En de aarde kwam de vrouw te hulp, en de aarde opende haar mond en verzwolg de rivier, welke de draak uit zijn mond had geworpen. En de draak vergrimde op de vrouw en ging heen om krijg te voeren tegen de overige van haar zaad, die de geboden God bewaren en de getuigenis van Jezus Christus hebben. En ik stond op het zand der zee. En ieder van u spreekt met mij in zijn of haar hart. Ik geloof in God, den Vader, den Almachtige, schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtige Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in den Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vlees en een eeuwig leven. Amen.
Thank you.
deze en andere schriftgedeelten is gegrond het catechetisch onderwijs dat we kunnen vinden in zondag 16, vraag en antwoord 44, wat ook dient als stof voor nabetrachting op het heilig avondmaal. En dat beleiden wij met de kerk van de reformatie. Waarom volgt daar nedergedaald ter helle, opdat ik in mijn hoogste aanvechtingen verzekerd zij en mij ganselijk vertroosten dat mijn Heere Jezus Christus door zijn onuitsprekelijke benauwdheid, smarten, verschrikking en helse kwelling, in welke hij in zijn ganse lijden maar in zonderheid aan het kruis gezonken was, mij van de helse benauwdheid en pijn verlost heeft. Dan willen we nu de bijzondere voorbeden doen. Allereerst denken we aan broeder Bleker, Tjerk Bleker. Hij verblijft in de Krabbehof voor revalidatie. Dan zuster A. Visser Koudstaal, die morgen opnieuw in het ziekenhuis een shunt moet krijgen in haar bovenarm. Dan zuster PCA Boer Zijderveld, die in het ziekenhuis moet worden opgenomen om een galblaasoperatie te ondergaan. Die galblaas moet weggenomen worden. Dan denken we ook uiteraard aan broeder Molenaar van de Torbekkenstraat en zuster van Enenaam. Broeder en zuster van Dini nog steeds in het ziekenhuis liggen. Zuster Boyten zou vorige week geopereerd worden, maar dat is uitgesteld naar 27 september. En zuster Kooiboer mocht ook weer thuiskomen uit het ziekenhuis. Zoeken we het aangezicht van de Heer in gemeenschappelijk gebed. Heere die in de hemel woont, zo willen wij uw naam ootmoedig herkennen dat u ons weer in uw huis hebt gebracht. En dat we vanmorgen uw tafel mochten aanrichten. En dat sommigen daaraan zaten, maar de gemeente mocht daar ook getuige van zijn. Van de prediking van het zichtbare woord. En dat we daar toch iets hebben mogen proeven en smaken. Van de goedheid van u, o koning van uw kerk. Dat gij uzelf doodgeliefd hebt voor een arm zondaarsvolk. En dat gij uw eigen vlees en uw eigen bloed geeft tot het voedsel der wereld, om het eeuwige leven te ontvangen. En Heere, wij bidden u, als we nabetrachting op het heilig avondmaal hopen te houden, geef dan dat de eer van Christus mag opklimmen uit het stof. En dat u, o Heere Jezus, deze middag centraal mag staan in de prediking. En dat tot blijdschap van uw volk, maar ook tot troost van uw volk, maar ook tot bemoediging voor arme verloren zondaren, dat uw knecht ertoe verwaardigd mag worden, gelijk Mozes eenmaal de slang op een staf omhoog moest heffen en het iedereen moest toeroepen die op de slang ziet, die zal leven. Dat het ook zo in ons midden mag gebeuren, dat wij ontdekt zullen worden aan het gif van de zonde, dat wij gebeten zijn door de duivel, de slang, en dat we ten dode opgeschreven zijn, tenzij wij door een waarachtig zaligmakend geloof een blik buiten onszelf mogen slaan op die gezegende van de Vader, die gekomen is om als een medicijnmeester niet mensen die gezond zijn te genezen, maar die ziek zijn van de zonde, die gekomen is niet om rechtvaardigen zalig te maken, die hebben dat niet nodig, rechtvaardigen in zichzelf, maar zondaren tot bekering, die zichzelf zo vernederde om in het gezelschap van arme verloren zondaren te zitten en met hen te eten en te drinken en zichzelf aan hen weg te schenken als profeet, priester en koning. om hen te onderwijzen in de weg der zaligheid, omdat ze van zichzelf zo blind zijn en niet weten hoe ze bekeerd moeten worden, hoe ze tot de kennis der zaligheid moeten komen, hoe ze tot de kennis Gods moeten komen en de kennis van zichzelf en de kennis van de middelaar. En daartoe gebruikt u toch de bediening van het woord. En wij bidden u of gij dat ook in ons midden wilt doen. Dat uw knecht daarvoor gebruikt mag worden, maar ook de ouderlingen en de diakenen als ze op huisbezoek gaan. Maar ook het onderwijs dat via de catechisatie of de vereniging of de zonderschool of thuis of op school gedaan wordt, Heere, dat u toch die middelen zult zegenen, opdat arme blinde zondaren geleid mogen worden op de weg des levens. En dat we tot de kennis mogen komen, tot hem die zichzelf een dood geliefd heeft in zijn priesterambt, die zijn eigen leven gegeven heeft tot een volkomen offerande, om te voldoen aan al de eisen van het recht des vaders. En die zijn vader volkomen verheerlijkt heeft. Daar hoeft niets van ons bij, Heere. Niet ene zucht en niet ene traan. Dat moeten we leren in ons leven. Daarom houdt u er een afgesneden zaak op aarde op na. Dat we alles buiten hem kwijt leren raken. En dat in hem alleen de grond der zaligheid te vinden is. Om op hem te leren bouwen als een wijze bouwer. En wij bidden u voor degenen die bouwen op zandgrond, of gij ze toch wilt ontdekken en van tevoren wilt waarschuwen, opdat zij tot een nieuw begin mogen komen, om alsnog die zandgrond te verloochenen en te verzaken, en alsnog de ware grond der zaligheid onder hun voeten te mogen krijgen. Heere, u weet dat dat nu juist zo'n aangevochten en bestreden zaak is in het leven van die u in oprechtheid hebben leren vrezen. Dat ze zo bang zijn zichzelf te bedriegen. En dat de Satan daar een schepje bovenop doet. Die drijft hen altijd weer in het duister en die brengt hen aan het twijfelen. Maar daarom bidden we u of gij de troost deze middag wilt uitdelen. Van uw strijd die u aangebonden hebt, Heere Jezus, tegen de duivel. Zodat uw volk en kinderen zich daarin mogen verblijden en de baten van het geloof daarvan weg mogen dragen. Die heerlijke belijdenis, zoals onze catechismus dat ook mag voorhouden aan de leerling. En Heere, dan bent u toch ook de koning die uw volk beschermt, die voor uw volk uittreedt en die de weg wijst en die hen verzorgt en ondersteunt en nooit verlaat en zelf altijd voorop gaat in de strijd. Heere, wees ook onze koning. En dat wij dan ook een hart mogen krijgen dat zich aan u onderwerpt, gehoorzaam wil zijn om in de weg des konings te gaan. Die koninklijke weg. Ja, een weg van navolging. Een weg waarin het vlees wordt gekruisigd, maar waarin uw naam wordt verheerlijkt. En Heere, wij bidden u of gij daarom in ons midden wil zijn vanmiddag. En dan dragen we de ganse gemeente aan u op, met al haar moeite en verdrietigheden. Wees met hen die rouw dragen. Heere, wilt gij toch vertroosten aan hen die voortdurend treuren om het verlies van een geliefde, wilt u sterken daarin. Wij bidden u voor de zieken die langdurig ziek zijn, die gebonden zijn aan huis. Heere, wees ook met hen, ook wanneer zij vanmorgen niet naar de kerk konden gaan. En er zijn er ook onder hen die vroeger aan het avondmaal hebben gezeten. Heere, geef toch dat zij toch in de geest met ons verenigd mochten zijn vanmorgen. En dat ze ook in dit gebed meegenomen mogen worden. En wij bidden u of gij uw zegen wil schenken via de kerktelefoon. We bidden u in het bijzonder voor broeder Bleker. Wilt u hem toch bemoedigen? Wilt u met uw heilige geest toch in zijn hart gaan werken? Zodat hij de ware troost mag vinden op zijn oude dag. We bidden u voor zuster Visser Koudstaal. Wilt u haar helpen? Wilt u haar draagkracht geven om dagelijks het kruis op haar te nemen achter u de Heere aan. En dat het geheiligd mag worden in haar leven. Zodat ze door datgene wat zij altijd mee moet dragen, als het ware naar u de Heere toegeslagen zal worden. En u de Heere daarin mag beminnen. En mag zien waartoe u deze weg met haar houdt. En geeft dat de ingreep ook mag slagen. Zo bid ik u ook voor Leonie Boer. Wilt u ook met haar optrekken? U kent ook haar overleggingen in haar hart. En wij bidden u of gij haar toch de beleving van Hanna mag geven. Die haar hart immers mocht uitstorten in het huis des Heren. En daar kwijt mocht raken aan u de Heren. Om zich ook aan u de Heren over te mogen geven. We dragen broeder Molenaar aan u op. We danken u dat de pijn minder mag worden. Heer, hij ziet er naar uit om naar huis te mogen komen. Wilt u hem dat geven? En dat geldt ook voor onze oude zuster van ene naam. Geef toch ook dat ze weer thuis mag komen. Maar deze beide toch ook de ware rust mogen zoeken die alleen in u te vinden is. En dat geldt ook voor broeder en zuster van die. Wilt u ook hen ondersteunen in het ziekenhuis? We dragen zuster Boyten aan u op. Wilt u haar leidzaamheid geven nu de operatie is uitgesteld en het welmaken met haar? Dat geldt ook voor zuster Kooiboer. We danken u dat zij door de operatie heen mocht komen. En u kent ook haar gedachten daaromtrent. En geef, Heere, dat ze mag ervaren als de gedachten zich in mij vermenigvuldigen. Dan hebben uw vertroostingen mijn ziel verkwikt. Heere, zo leggen we de ganse gemeente voor u neer. En al het werk in uw koninkrijk. Wees met deze wereld. Ontfermt u zich over haar, daar waar moeite, verdriet en ramp en tegenspoed is, waar oorlog is, waar vluchtelingen zijn. Denk aan uw verdrukte en uw vervolgde kerk. Denk aan Israël. Heere, wij bidden u, wilt u uw dienstknecht ondersteunen vanmiddag en verhoor ons gebed alleen uit genade in de vergeving van al onze ongerechtigheden. Om Jezus wil. Amen. We zingen op Psalm 22, vers 1, 6 en 7. En dan krijgt u gelegenheid uw liefdegaven te geven aan de Heer en zijn dienst. Psalm 22, vers 1, 6 en 7. Zingen wij straks na het amen van de prediking Psalm 42, vers 4 en 5. Er staat alleen vers 5 op het bord, maar ook vers 4 dus. Denk aan u, o God, in het klagen. Uit de landstreek der Jordaan van mijn leed doe ik Hermon wagen. Ik roep van het klein gebergt u aan, dus die dichter die lag onder een aanvechting. In de eenzaamheid, ik zucht, daar kolk en afgrond loeit, daar het gedruis der wateren groeit. Daar uw golven, daar uw baren, mijn benauwde ziel vervaren. Maar er mocht ook verwachting zijn, maar de Heere zal uitkomst geven. Hij die desdaags zijn gunst gebiedt. Ik zal in dit vertrouwen leven en dat melden in mijn lied. En wat er verder volgt, in de versen 4 en 5 van Psalm 42 na het amen van de prediking. Gemeente, ik weet niet hoe het u vergaat als we zo samen Psalm 22 zingen. Ik hoop dat u nagedacht hebt bij de woorden en dan lezen we daarin de profetie aangaande het lijden, het bittere lijden van die lieve Heere Jezus Christus. Die zich doodgeliefd heeft voor zijn kerk. Wat wij vanochtend ook mochten herdenken aan de tafel des Heeren. En het moet ons dan ook te doen zijn om de eer van Christus vanmiddag. Dat is ook mijn hartelijke bede en begeerte geweest, gemeente. Dat vanmiddag de eer van Christus centraal mag staan. Dat er een volk in ons midden is dat hem hoe langer hoe meer gaat beminnen vanwege zijn liefde voor arme verloren zondaren. Dat hij zijn eigen lichaam heeft laten toebereiden door de Vader. En dat de Vader niet deed zoals dat gebeurde bij de geschiedenis van Abraham en Isaac. Toen Abraham dat mes door Isaac zou steken om hem op te offeren. En dat dat toen betijds toch stopgezet werd. Maar dat de Vader daadwerkelijk zijn enig geboren zoon, zijn geliefde zoon, geofferd heeft tot een rantsoen, een losprijs voor velen. Om daar nu van te eten en daar nu van te drinken. Daar gaat het om. Dat is het waarachtige geloofsleven. Een andere bron van leven is er niet. Om in hem alleen dat ware leven te mogen vinden. In hem alleen de ware rust te mogen vinden. En kijk, wanneer wij daar nog geen deel aan hebben, dan betekent dat dat wij voor eeuwig verloren zullen gaan. En dat is een ontzaglijke werkelijkheid, gemeente. Om voor eeuwig buiten de gemeenschap van God gestoten te worden. En nimmer meer een mogelijkheid te hebben om maar ene preek nog een keer te beluisteren. En om nog ene keer de knieën te buigen en te bidden tot God. Want daar in de hel, daar wordt niet meer gebeden. Daar wordt alleen maar gevloekt. En dat is een ontzaglijke zaak als de remmen los zullen gaan van het goddeloze, boze, vijandige hart. En daarom is het zulk een verantwoordelijkheid om onder de bediening van het woord te verkeren. En dicht bij de bron der zaligheid te zijn. Dat is de Heere Jezus Christus. Opdat uw ogen en jouw ogen geopend zouden worden. Voor de toestand waarin je verkeert. En dat je die geheel enige medicijnmeester nodig zult leren krijgen in je leven. Dat je het niet meer la kunt laten om tot hem de toevlucht te nemen. Met al je zonden. En met al je ongerechtigheden. Met al je onmogelijkheden. Dat je ogen geopend gaan worden. Voor die machtige zaligmaker. Die ons gepredikt wordt. Die machtige zaligmaker. Die zo diep afgedaald is. Dat van hem beleden wordt. Nedergedaald ter helle. En daar willen we dan naar luisteren, gemeente, naar die diepe afdaling van die lieve zaligmaker, nedergedaald ter helle. En dan staan we stil bij een tweetal gedachten. Allereerst bij de noodzakelijkheid van zijn nederdaling ter helle. En ten tweede, de troost van zijn nederdaling ter helle. Dus Christus' nederdaling ter helle. Twee gedachten, de noodzakelijkheid en de troost daarvan. Onze Heidelberger Catechismus heeft tot nu toe vanaf zondag 15 de aandacht gevestigd op het lichamelijke lijden van de Heere Jezus. Jongens en meisjes, de Heere Jezus heeft echt een lichaam gehad zoals jij dat ook hebt. Echt waar. En je zult wel eens pijn hebben. En misschien heb je je afgelopen week wel heel erg bezeerd. En dat je niet zomaar die pijn kwijt kon raken. Zo'n lichaam heeft de Heere Jezus ook gehad. En hij heeft de pijn in zijn lichaam gevoeld. En die pijn die hij voelde was niet zomaar een pijn. Maar dat was allereerst de pijn die zijn vader hem aandeed. En wat zul jij dat erg vinden als je vader je zou pijnigen? Wat zul je dan protesteren tegen je vader? Maar wij lezen in Gods heilig woord en het behaagde de Heere hem te verbrijzelen. Dat heeft de vader gedaan in plaats van u, arme verloren zondaar die vanmorgen in waarheid aan de tafel des Heeren mocht zitten. Dat heeft in plaats van u gedaan om u daarvan te bevrijden, van die lichamelijke pijnen die wij ons waardig hebben gemaakt krachtens onze zonde. Door zijn striemen is er voor u genezing, door zijn wonden is er voor u vergeving van al uw zonden. Maar hij heeft niet alleen lichamelijke pijnen moeten ondergaan, maar hij heeft ook zielepijnen geleden. Psychische pijn zouden we kunnen zeggen. Pijn van binnen in zijn ziel. En daar gaat nu de catechismus aandacht aan geven. Wanneer ze in zondag 4, in vraag en antwoord 44, gaat stilstaan bij de nederdaling ter helle. Dan gaat de catechismus dus dat andere aspect van de pijn van de borg laten zien. Er zijn wel uitleggers die de nederdaling ter helle letterlijk verklaren. Zoals bijvoorbeeld Maarten Luther en Zwingli. En zij zeggen, de nederdaling ter helle, dat is dat de Heer Jezus letterlijk naar het dodenrijk is afgereisd. Jongens en meisjes, het dodenrijk, dat is het graf. En op zichzelf genomen is dat geen verkeerde gedachte, omdat in de Bijbel het woord graf ook dikwijls voor hel wordt vertaald. Denk bijvoorbeeld aan Psalm 16, vers 10. Als er staat dat hij zijn ziel niet zal verlaten in de hel, dan betekent dat in het graf. En daaraan verbonden, zo zeggen deze theologen, is de Heere Jezus ook letterlijk naar de hel toegegaan. Nederdaling ter helle. En deze theologen beweren dan dat de Heere Jezus daar niet voor niets is geweest als hij naar de hel afreist. En u weet en jullie weten, jongens en meisjes, wat de hel is. De hel, dat is de plaats van de verdoemden. De plaats van de duivelen. Waar straks ook alle duivelen en allen die de verschijning van de Heere Jezus niet hebben lief gehad, voor eeuwig zullen blijven. En deze theologen die beweren dan dat de Heere Jezus die zou naar die plaats toegereisd zijn. En die zou daar zijn overwinning hebben afgekondigd. Zodat de stem van zijn overwinning ook zou klinken in de hel. En de gedachte van zijn overwinning mogen we niet negeren. Daar wil ik straks ook op terugkomen. Want dat hij de overwinning behaald heeft, dat is wel zeker. Maar toch kiezen wij met onze catechismus, en ook Calvijn doet dat in zijn institutie, voor een figuurlijke uitleg. Dus niet voor een letterlijke uitleg. Omdat we eigenlijk in de Heilige Schrift daar niets van tegenkomen dat de Heere Jezus in het dodenrijk zou zijn geweest. En dat de Heere Jezus afgereisd zou zijn naar de hel. En daarom kiezen wij met onze catechismus voor de figuurlijke uitleg, de geestelijke uitleg. Dat hij dus in zijn leven ter helle is nedergedaald. Het zou immers in strijd zijn met een van de kruiswoorden van de Heere Jezus, wanneer we zouden kiezen voor de letterlijke nederdaling ter helle. Wat heeft de Heere Jezus namelijk aan het kruis uitgeroepen? Vader, in uw handen beveel ik mijn geest. En toen gaf hij de geest. En toen ging zijn ziel terstond op tot zijn vader. Zoals dat bij al Gods kinderen zal plaatsvinden. Nu, dat is met de Heere Jezus ook gebeurd. De Heere Jezus, zijn geest, kwam tot zijn vader. En 3 dagen later werd hij opgewekt uit de doden. En wat moeten we daar dan precies onder verstaan, gemeente, onder die geestelijke, figuurlijke uitleg van de nederdaling ter helle? Heb u het ook wel eens dat u soms in een omgeving komt of in een situatie terechtkomt? Dat u zegt, het lijkt hier wel een hel op aarde. Nu, dat kunnen wij mensen ook wel eens ervaren. Maar weet u dat de Heer Jezus met zijn heilige ziel dat van meet af aan zo ervaren heeft? Dat deze aarde verworden is tot een hel. Wij kunnen ons dat niet inleven. De Heere Jezus die heeft een heilige ziel gehad. Een heilig gevoel. Je hebt mensen die zijn hoogsensitief. En dat betekent hooggevoelende. En bij die mensen kan het soms zo zijn dat een bepaald woord wat bij iemand die dat niet heeft, heel hard binnen kan komen. Met eerbied gesproken, zo is het ook met de heilige ziel van de Heer Jezus geweest. Toen hij op aarde wandelde, heeft hij echt geleden aan wat hij zag, aan wat hij hoorde, aan wat hij voelde, aan de zonde en de ongerechtigheid om hem heen. Hij gevoelde de macht van de duivel. En direct na zijn geboorte barstte de strijd los. En schakelde de duivel zijn instrument Herodes de koning in, om zijn haat te openbaren tegen dit kind. Zoals we dat ook gelezen hebben in Openbaringen 12. En probeerde hij dat kind direct te doden. En toen begon de nederdaling ter helle. De Heer Jezus daalde in zijn zielenleven stap voor stap dieper af in wat wij mensen van nature geworden zijn, toen wij in onze diepe val de duivel zijn toegevallen. En wat wij mensen van deze aarde maken, plaatsen des duivels. Nee, dat zijn niet alleen maar de discotheken en de bioscopen en de voetbalstadions. Maar dat is je kamer. Dat is je huiskamer. Dat is je leven. Nee, dat bestaat niet alleen maar uit grove zonden. Maar dat bestaat ook juist uit hele fijnzinnige, godsdienstige zonden. Hoe heeft de Heer Jezus toch geleden onder het ongeloof van de Joden? Wat heeft hij geweend over Jeruzalem?
toen hij Jeruzalem zag, die heerlijke stad die immers verheven was om de stad Gods te zijn, waar de tempel Gods is. Wat heeft hij daarover geweend, over de zonde? En als het goed is, kind van God in ons midden, dan kent u daar iets van, want als je een nieuw hart hebt gekregen, jongens en meisjes, dan ga je ook dat voelen, dat zielenlijden. Dan ga je ook voelen hoeveel pijn de zonden de Heere aandoen. Dan kun je dat niet verdragen wanneer je iemand ziet zondigen of iemand hoort zondigen. En dan ga je dat ook een klein beetje verstaan, dat de Heer Jezus met zijn heilige ziel dat heeft moeten doorstaan. En hoe kwam de duivel juist niet tijdens zijn omwandeling op de been? Hij ontmoette velen die bezeten waren van de duivel. En dat ze hem ook rechtstreeks benaderden. Denk maar aan die bezetenen van Gadara, die op hem afkwam. En die arme man die werd gebruikt als een spreekbuis van de duivel. Want de duivel zei in hem en door de stem van die arme man: wat heb ik met u te doen, gij zonen van God? En toen hij wel merkte dat hij moest buigen voor de zoon van God, toen zei hij: laat mij varen in die zwijnen. Voortdurend kwam de Heer Jezus in aanraking met de hel en met de macht van de duivel. Wat heeft hij toch ontzaglijk geleden aan de zonde van de Joden, die ook opgehitst werden door de duivel, om tegenstand te bieden tegen de Heer Jezus. Het Sanhedrin om hem uit de weg te ruimen. En zelfs in de kring van zijn meest intieme vrienden lezen wij: en toen voer de duivel in Judas om hem te verraden. En zelfs een kind van God wordt gebruikt als Jezus waarschuwt en zegt: Simon, Simon, de Satan heeft je zeer begeerd te ziften als de tarwe. En daarom ook de kinderen van God moeten voortdurend wachten voor de bestrijding van de duivel. Dat de duivel altijd op de been is. Om niet alleen onbekeerde mensen in te schakelen in zijn strijd tegen God en zijn volk, maar zelfs kinderen van God te misbruiken. Omdat hij de zwakke plekken van zijn kinderen ook kent, van Gods kinderen kent. De duivel, hij komt niet alleen maar grof geweld, maar ook op zijn slofjes, zeggen ze wel eens. Kijk, de Heer Jezus, die heeft dat ervaren, nedergedaald ter helle. De strijd tegen Satan. En de Satan heeft een ontzaglijk belangrijk middel, waarbij hij onze arme mensen in één laat krimpen. Dat is de dood. Echt waar, gemeente. Je moet maar eens net bewaard worden voor een auto-ongeluk. En je loopt een kleine trauma op. Hoe lang het duurt voordat je die angst kwijt bent. Je moet maar eens een hartstilstand meegemaakt hebben. Hoe lang het duurt voordat je die angst kwijt bent. Je moet maar eens een ernstige ziekte in je openbaar. Hoe de angst van de dood dan op je afkomt. De duivel, hij maakt je bang voor de dood. En zo heeft hij ook getracht om Christus bang te maken. En wij lezen ook naar zijn menselijke natuur in Gethsemane, dat hij zegt dat zijn ziel zeer beangst werd. Want de duivel wist wel, nu gaat het er om spannen. Het zou nog een weekje duren, hij kende natuurlijk de tijd van de Vader niet. Maar hij voelde wel aan dat het heen ging naar een climax. Als er één luistert naar de prediking, dan is het duivel wel. En de Heer Jezus had tot 3 keer toe zijn lijden aangekondigd. En zo gaat de Heer Jezus al dieper, al intenser ervaren wat het is nedergedaald ter helle. Gaat de Heer Jezus ervaren wat het zal zijn voor een arm en een verloren zondaar om voor eeuwig in de klauwen van de duivel terecht te komen? En gaat hij plaatsvervangend deze strijd aan met de duivel en met de helle macht? En de climax van dat alles, dat is vooral wanneer hij daar hangt aan het kruis, ten toon van zijn spotters en van zijn smaders, die hem van alles toewerpen en hem uitlachen met een duivelse lach. En dan dat ontzaglijke moment dat de Vader duisternis over de hele aarde laat trekken en de duivel alle ruimte gaat geven om de borg en middelaar daar aan te vallen en hem te benauwen met de helse benauwdheid, zoals Psalm 116 ons dat geeft, en de helse angsten door te maken, de helse smarten door te maken voor zijn volk, zodat hij het uitkrijgt. Uitroep: mijn God, mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? Dat hij daar ervaren heeft de eeuwigdurende, ontzaglijke pijnen der hel gemeten. En dat mogen ons deze middag ernstig maken, allereerst als dienaar des woords, om u te bewegen tot geloof. Maar dat mogen u ook ernstig maken om te breken met de zonde en de Heere te gaan zoeken voordat het te laat is. Maar dat mogen ook Gods kinderen in ons midden tot verootmoediging en tot verwondering brengen, om hem te aanbidden en te zien welke liefde hij betoond heeft voor u. Want waarom is dit alles gebeurd, gemeente? Waarom kreeg de duivel zoveel ruimte en zoveel macht om die lieve borg te plagen in zijn ziel? Nu, geliefd, nu we avondmaal gevierd hebben en nabetrachting op het heilig avondmaal hebben gehouden, dan kunnen we maar één antwoord geven: dat deed ik voor u, daar gij anders de eeuwige dood had moeten sterven. Dat heeft hij nou vrijwillig gedaan. Hij heeft zich vrijwillig aangeboden aan zijn Vader om zijn diep gevallen zondaarsvolk uit de hel op te halen. Hij heeft zich vrijwillig aangeboden aan zijn Vader om de losprijs aan te bieden aan zijn Vader, die de Vader opeist naar zijn rechtvaardigheid, als het gaat om de betaling van de schuld en zonde van zijn volk. Dan eist de Vader niet minder dan de nederdaling ter helle van het vlees geworden woord. Met minder kan het niet toe. De Vader die kan de zonde niet ongestraft laten. En daarom, gemeente, waarom moest hij dat doen? Dat moest hij allereerst om het recht van zijn Vader te bevredigen. En dat recht van zijn Vader, dat heeft hij gekust, dat heeft hij omhelst, dat heeft hij lief gehad. En toen heeft hij tegen zijn Vader gezegd: Vader, ik zal dat vlees aannemen en ik zal voor u nederdalen ter helle, om zo de losprijs te verwerven, zodat u die kunt aanvaarden en dat de schuld uws volks vervolgens uit uw boek gedaan zal kunnen worden en dat ze door u aangenomen kunnen worden tot kinderen. En dan voltrekt de Vader dat aan hem. Was de Vader dan vertoornd op hem? op de Heer Jezus. Toen de hellemacht en de duivel losgelaten werd op hem? Nee, natuurlijk niet. Want hij heeft nooit geen zonde gekend, nog gedaan, gemeente. Maar hij werd getroffen door de zonde en de schulden van zijn volk. En dat is de andere zijde, geliefde. De Vader heeft hem verbrijzeld. Maar dat heeft hij gedaan met uw zonden en met uw ongerechtigheden. Die heeft hij op hem doen aanlopen. En laat dat eens een ogenblikje op u inwerken. Zeker wanneer we nabetrachting houden op het heilig avondmaal. Dat mijn ongerechtigheden zijn en mijn zonden zijn. Daarom laat de Heer in het bevindelijke leven zijn volk en kinderen dikwijls ook gebukt gaan onder de zwaarte van de zonde en de schuld die daaraan verbonden is. Omdat zij niet gering zullen denken over de waarde en de prijs van het dierbare lijden van de Heer Jezus Christus. Ach, we treffen dat zo dikwijls aan in de psalmengemeente. Dat een kind des Heren daaronder gebukt gaat. Waarom moest David psalm 22 beleven? Nou, dat moest hij beleven. Om heen geleid te worden naar de borg. Die dat in alle volmaaktheid heeft beleefd. Om zo hem te mogen zien. In zijn heerlijkheid, in zijn algenoegzaamheid. In zijn volmaaktheid. In zijn plaats bekledend lijden en sterven. Opdat hij in het lied van Gods kinderen de hoogste plaats gaat krijgen. In de nabetrachting op het heilig avondmaal. De hoogste plaats gaat krijgen. Dat de aandacht niet gevestigd wordt op mij. Maar dat de aandacht gevestigd wordt op hem. En dat hij aangewezen wordt als de schoonste van alle mensen, kinderen, die heerlijke borg en middelaar en zalig maken. Dat hij hoog verheven zal worden. Laat dat ook uw hartelijke begeerte zijn. Als u een nabetrachting houdt op het heilig avondmaal. Waarom moest hij nedergedaald worden ter helle? Een tweede aspect, gemeente. Niet alleen maar om dus de losprijs te betalen. Maar ook om de overwinning te halen. Ik zei al, daar kom ik op terug. Want geliefde gemeente, als die prijs neergelegd is van de nederdaling ter helle, dan moet je niet denken dat de duivel dan vervolgens gaat capituleren. Als de grote aanklager der broederen gaat zien dat de schuld van Gods volk uit het boek van de Vader is weggedaan, bedekt is door dat dierbare lijden van Christus, dan moet je niet denken dat de duivel dan gaat zeggen, ja goed, nou goed, nu heb ik geen reden meer om dat volk aan te klagen. Want ja, de schuld is weggedaan, zoals een aanklager kan vertrekken uit de rechtszaal. O nee, gemeente. Want dan zal de duivel, die zal al zijn kracht en al zijn macht inzetten. Om toch dat kind te doden. Dat zien we in Openbaringen 12 ook. Om dat toch ongedaan te maken. Daarom vecht hij Gods volk daar op dat punt zo aan. Wat, alle schulden betaald. Dat zou je wel willen, hè? En dat doet hij op een fijnzinnige manier. Door een leer uit te vinden in de kerk dat er ook nog wel wat van een mens bij moet horen. Maar al zouden we daar 1 millimeter aan toegeven, geliefde gemeente, dan zou de duivel een overwinning behalen. En daarom heerst er zoveel vijandschap tegen de leer van vrije genade. En daarom moet er ook een tweede aspect genoemd worden van de nederdaling ter helle. Dat is de overwinning op de duivel. Dat hij die overwinning heeft behaald. Dat hij zijn kop vermozzeld heeft. En daarom zien we in Openbaringen 12 ook daar zo'n treffend visioen over. Dat de duivel de hemel uitgestuurd wordt. En dat hij niet langer meer een plaats heeft daar in de hemel om daar de broederen aan te klagen voor het aangezicht des vaders. Ook in de zeren leeft u dat eens in. Dat de aanklager daar niet meer mag komen. En dat hij verloren heeft. En dat de Heer een definitieve slag heeft geslagen aan de duivel. En dat hij nu als een gewonde leeuw over deze aarde gaat. Zoekende wie hij zou kunnen verslinden. Maar de Heer heeft hem een definitieve slag gegeven hoor. En de Heer heeft hem daadwerkelijk overwonnen. Het is een overwonnen vijand. En daarom zal hij ook de kerk nooit kunnen overwinnen. Hij zal de kerk ook delen in deze overwinning. Hij is de meerdere David. Toen daar Israël aan de grond genageld stond, gemeente. Geen stapje vooruit durfde te zetten om de strijd aan te wenden tegen Goliath. Toen kwam die kleine David daar. En met een slinger en een steen overwon hij Goliath. En sloeg hij zijn hoofd af. En zo is het ook met de borg en middelaar geweest. Och, als je naar menselijke maatstaven zou zien, dan zou je zeggen, wat is het voor een zwakkeling. Maar hij is de hulp bij wie God hulp besteld heeft. En hij heeft als David de kop van Satan vermorzeld. En de overwinning behaald, geliefde gemeente. En nu gaat de Heere zijn kerk daarmee troosten. Onze tweede gedachte. De troost van zijn nederdaling ter helle. Want dat zegt onze catechismus zo prachtig. En onze catechismus is daar heel persoonlijk in. Leest u maar mee. Opdat ik in mijn hoogste aanvechtingen verzekerd zij en mij ganselijk vertroostte dat mijn Heere Jezus Christus door zijn onuitsprekelijke benauwdheid en smart en verschrikking en helse kwelling in welke hij in zijn ganse lijden maar in zonderheid aan het kruis gezonken was, mij van de helse benauwdheid en pijn verlost heeft. Voltooi de tijd, de taal van het geloof. Wat een heerlijke belijdenis, gemeente. En daar gaat de Heer nou zijn kerk in oefenen. In deze geloofsbelijdenis. Dat deze geloofsbelijdenis een werkelijkheid wordt. In het leven der genade. Een troost. Zodat ze dat ondervinden. Ik. Dat is nabetrachting aan. Wat dan, dominee? Nou, dat je daar wat van kent. Waarvan dan, dominee? In mijn hoogste aanvechtingen. Ken je daar iets van? Van die aanvechtingen. Het is geen geestelijk leven zonder aanvechtingen. Wanneer je geen aanvechtingen hebt, dan heb je geen geestelijk leven. Er is geen waar geloof zonder aanvechtingen. Het ware geloof, dat is een aangevochten geloofsleven. Aanvechtingen die komen van buitenaf. Aanvechtingen die zoeken aansluiting binnen de poorten van je hart. Aanvechtingen die komen van de duivel. En de duivel die gebruikt daar de wereld voor. Met name mensen. Dat kan helaas je eigen man zijn. Dat kan helaas je eigen vrouw zijn. Die kunnen soms heel dichtbij zijn. Aanvechtingen van allerlei aard. Die zoeken aansluiting op de inwonende zonde. Daarom staat er ook mijn hoogste aanvechting. Want ieder van die aangevochten zielen hebben iets persoonlijks. Die hebben iets persoonlijks. Waarop ze op een bijzondere wijze aangevochten worden. De duivel die heeft dat geregistreerd. En de duivel die onthoudt dat constant. En hij let voortdurend op je gaan. En hij zal voortdurend proberen dat persoonlijke in u telkens weer op gang te krijgen. En je daarop aan te vechten. Dat kunnen soms ook twee dingen zijn. Ook wel drie dingen zijn. Maar het is iets heel persoonlijks. En als je dat op een gezelschap makkelijk kunt vertellen, dan klopt daar niks van. Dan ben je een huichelaar. Die wil daarmee pronken. Maar een oprecht kind van God, die weent daarover in de binnenkamer. En die beleidt dat voor het aangezicht van de Heer. En die zegt, o Heer, wat heeft de duivel toch ontzaglijk veel vat op mij. Die gaan bedroefd over de aarde vanwege deze aanvechting. En die willen daarvan af. Die willen daaraan sterven. Maar de Heere die laat dat zitten. In zijn wonderlijke wijsheid. O ja, hij ontneemt daar de kracht wel van. En hij ontneemt daar de macht wel van, inderdaad. Zodat die persoonlijke aanvechting in de ziel de overhand niet zal krijgen. Dat is al een vrucht van zijn overwinning. Maar hij neemt ze niet weg. En al Gods kinderen moeten er ook op bedacht zijn. Dat het opeens weer op kan bloeien. En kan groeien. En sterk kan worden. In onbewaakte ogenblikken. Maar ook wanneer er sprake is van een langdurige verlating in hun leven. Een verlating van God. Een tijdelijke, langdurige verlating. Dat God ruimte gaat geven aan dat ene, aan de zonde en de duivel. In mijn hoogste aanvechtingen. En wat gaat de duivel dan proberen je aan het wankelen te krijgen? Aan het twijfelen te krijgen. Dan probeert hij je te laten geloven dat er nooit wat van God bij geweest is in je leven. En hij probeert je aan het wankelen te krijgen, geliefd. Hij probeert je konden te zijn, te verleiden tot zonde. Tot zonde. Dat je die zonde ook daadwerkelijk weer gaat doen. En wij kennen de voorbeelden uit de Heilige Schrift dat dat ook daadwerkelijk gebeurt, geliefd. Tot zelfs atheïstische gedachten toe. Tot wanhopige gedachten toe. Tot angsten voor de dood. Of iets anders. En hij probeert je daar gevangen in te houden. Gevangen te houden ook in verkeerde voorstellingen aangaande God. En aangaande Christus. En de momenten die hij uitkiest is vaak onverwachts. En ongelegen. Soms met list. Soms met geweld. Soms heel moeilijk te onderscheiden. Maar ze hebben maar één doel. En dat is je verderf. Dat is je val. Dat is je ondergang. Maar zie daar. Dat enige wapen. Dat wapen dat zegt hier vraag en antwoord 44. En wat is dat? Dat wapen. Dat is de taal van het ware geloof. Dat is het geloof. Het welk de wereld overwint. Het welk de duivel overwint. En wat doet het geloof? Gaat het geloven? Geloven in zichzelf? Zegt het geloof, ja, maar er is toch nog wel wat van God te vertellen in mijn leven. Gaat dat het geloof zeggen? Gaat het geloof een optelsommetje maken van wat er in het verleden dan allemaal gebeurd is? Nee, gemeente. Nee. Dat is de eigenschap van het geloof niet. Nee, gemeente. De eigenschap van het geloof is dat het geloof gaat geloven wie God is. In zijn oneindige trouw. En wie Christus is. In zijn plaatsvervangend lijden. En in zijn overwinning. Dat doet het geloof. Want luister maar eens wat onze catechisme zegt. Dat ik mij ganselijk vertrooste. Dat ik bekeerd ben. Nee, dat staat er niet. Maar dat mijn Heere Jezus Christus door zijn onuitsprekelijke benauwdheid en smarten en verschrikking en helse kwelling en in het bijzonder aan het kruis een ganse lijden gezonken was, mij van de helse benauwdheid en pijn verlost heeft. Dat doet dus het geloof. Dat geloof dat de Heilige Geest in het verslagen zondaarshart heeft gewerkt. En dat de Heilige Geest op een wonderlijke wijze weer in beweging brengt. Uitlokt. Voedt. Sterkt. Door het woord. Door de prediking. Door het sacrament van het heilig avondmaal. Want daar richt het woord zich op dat geloof. En daar richt het sacrament zich op dat geloof. Zodat het geloof weer gaat geloven. En dat de Heilige Geest dat geloof in de beoefening gaat geven. Zodat het geloof gaat zeggen: en nochtans God. En nochtans Christus. Zodat het geloof weer houvast gaat krijgen aan de belofte. Zodat het geloof weer houvast gaat krijgen aan de Heer Jezus Christus, geliefden. En dan in het bijzonder, op dit punt, als het gaat om die hoogste aanvechtingen, dat het geloof weer houvast gaat krijgen op twee dingen, namelijk op zijn verdienst en op zijn overwinning. Dat wanneer in die hoogste aanvechtingen arm kind van God zichzelf weer moet beschuldigen dat de duivel zoveel vat op hem heeft. Dat hij weer schuld heeft gemaakt. En weer schuld heeft gemaakt. En weer schuld heeft gemaakt. En dat die schulden telkens oprijzen voor zijn gezicht. En dat hij een muur ziet oprijzen. En dat de Heer dan met kracht zegt: wie zal beschuldigingen inbrengen tegen de uitverkorene Gods? God is het die verdoemt. God is het die rechtvaardigt. En dat om Christus willen. Zodat de Heilige Geest het behaagt om die zondaar zijn ogen te openen voor die grote doorbreker. Die in zijn doorbrekend werk die muur heeft doorbroken. En de schuld volkomen heeft betaald. Volkomen. Schulden uit het verleden, schulden uit het heden, schulden uit de toekomst. Met eerbied gesproken, hoe laag een kind van God het er ook afbrengt geweten. Hoe erg hij in zijn schulden ook weer terugzinkt en zakt en moet zeggen: o God, kan voor u niet bestaan. Maar dan mag hij toch ook weer zien op die nederdaling terug. Die zich als een helwaardige weet vanwege zijn schuld. Maar dat hij mag zien op die terwijl gevaren borg en zaligmaker. En die het dan toeroept. Toeroept: ik voor u, ik voor u. En dat ook nog bevestigt en verzekert aan het heilig avondmaal. Door dat teken te geven bij de hand van de dienaar des woords. Omdat geloof dat zo diep weggezonken is, zo laag afgedaald is, bijna niet meer te zien, niet te voelen is. Dat ellendige bestaan van wij, gemeente. Zo dodig, zo vruchteloos over de aarde. Dat toch dat geloof niet gedood is. Dat wordt niet gedood. Dat wordt niet gedood. Maar dat wordt gevoed door dat lichaam. Dat dierbare lichaam en dat dierbare bloed van Christus. Zou dat dan geen kracht hebben? Zou dat geen effect hebben, gemeente? Om dan ook de duivel te kunnen verslaan. Dus dat hij ook deelt in die overwinning. En dat hij dan overwinningen mag gaan. En dat hij met het woord een steek mag toedienen naar de duivel. Dat hij mag afwijzen van zichzelf en hij mag heenwijzen naar hem. Die de overwinning behaald heeft, wat Romeinen 8 ook zegt. En in hem zijn meer dan overwinnaars. Meer dan overwinnaars. Die ons lief heeft gehad. Heeft hij u niet lief gehad, kinders heren, in ons midden? Met een onuitsprekelijke liefde. Dat kunt u toch niet verloochenen? Nu u zo diep gevallen bent, gelijk Petrus. Waarop onderzocht die lieve borg zijn kind Petrus. Hij onderzocht hem toch op de liefde. Dat hij tot 3 maal toe zei, hebt gij mij lief. En dat hij het beleed, Heer, gij weet alle dingen. Hoe diep en laag ik het er ook afgebracht heb. Maar gij weet dat ik u lief heb gehad. Ja, dat is een liefde die God zelf erin gelegd heeft. Die door de Satan niet geblust kan worden. Om alles in hem te mogen vinden. En dan te mogen beleven. Dat hij mij niet zal verlossen van de helse benauwdheid. Maar dat hij mij verlost heeft. Staat er in het antwoord. Van de helse benauwdheid en pijn. Dat hij mij verlost heeft. Dat hij heel zijn kerk heeft meegenomen. In die nederdaling ter helle. En dat hij als borg en middelaar heel zijn kerk op zijn hart heeft gedragen. Aan het kruis van Golgotha. En dat hij die meegenomen het graf in heeft. En dat hij die meegenomen heeft de opstanding. De hemelvaart mee. De hemel in. Nee, kind van God in ons midden. Laat dat uw troost toch mogen zijn. De duivel, hij kan zijn armen wel veruitstrekken. En hij kan proberen het vuur en het water te gaan spuiten. Zoals we dat lezen in dat visioen in Openbaringen 12. Om die kerk te verdrinken. Maar de Heere heeft haar een plaats gegeven. Haar van God gegeven. In de woestijn van dit leven. En de Heere Jezus die heeft gezegd. En niemand zal ze uit mijn hand drukken. En ik heb voor u gebeden dat uw geloof niet ophoudt. De Heere staat er zelf voor in. En daarom. Strijd de goede strijd des geloofs. En grijp naar het eeuwige leven. Amen. Heere, heb ook moeder dank voor uw hulp en ondersteuning deze dag betoond. En wij smeken en bidden van u of gij toch uit genade wilt verzoenen al onze zonden die ons hebben aangekleefd in het dierbare bloed van uw lieve zoon. En of gij ons kracht wil geven uit uw overwinning om te strijden tegen de duivel en zijn ganse rijk. En tegen de inwonende zonden die krijg voeren tegen de ziel. Bekeer wat onbekeerd is, Heere, en versterkt hetgeen gij hebt gebracht. En ga met ons als we deze plaats verlaten. En aanvaard onze dank om Jezus wil alleen. Amen. We zingen nu Psalm 118, vers 6. Pastorie niet open. U hoort het wel aan mijn stem. Ik was de achterliggende dagen een beetje grieperig, dus ik hoop vanavond een beetje uit te rusten. Morgen gaan we wel catechiseren. Ontvang de zegen des Heren. De genade van onze Heer Jezus Christus en de liefde Gods des Vaders en de eeuwige troostvolle gemeenschap des Heilige Geestes zij met u allen. Amen.